Wij zijn terecht bij hoofdstuk 39 inmiddels. In het negende jaar van Zedekia, koning van Juda. In de tiende maand kwam Nebukadrezar, de koning van Babel, en al zijn heer tegen Jeruzalem en zij belegerden haar. In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op de negende der maand, werd de stad doorgebroken. En alle vorsten des konings van Babel togen heen en in en hielden bij de middelste poort, namelijk Nergal-Sarezer, Samgar-Nebusar, Sechem-Rapsaris, Nergal-Sarezer, Rabmach en al de overige vorsten, gelukkig, en al de overige vorsten des konings van Babel. Wat wij vermeld vinden is niet anders dan de belegering en de inname van Jeruzalem. Een inname die plaatsvond in het elfde jaar van Zedekia. Zijn de volgens mijn telling, maar die staan ook algemeen, in 587 voor onze jaartelling. In heel wat literatuur wordt een jaar eerder genoemd, 588. En het is bijna gênant om te vertellen, maar dat komt omdat ze niet goed rekenen kunnen, omdat ze namelijk een jaar nul in hun tabel hebben staan. Die staat er weliswaar niet in, want die was er nooit. Maar daardoor krijg ik een verschil. Hè? Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar ik hanteer altijd dezelfde jaartal, of ze kloppen of niet. Dat vind ik geen punt van discussie. Maar normaal gesproken 587 en 589, twee jaar eerder, dus in het negende jaar van Zedekia, werd het beleg rond de stad geslagen, want een beleg wordt geslagen. Vandaar dat je beleg op je brood doet en het heet hagelslag. Zo. Ja, taal is een raar ding. In het negende jaar van Zedekia, koning van Juda, niet van Israël, van Juda. Israël bestond al lang niet meer, dat weet u langzamerhand. Er worden zelfs data bij genoemd. In de tiende maand. Het kan nauwkeurig, het was ook nog de tiende dag van de maand, maar staat hier niet bij. Wij vinden dezelfde gebeurtenissen trouwens vermeld, en dat staat er in mijn Bijbel weer wel bij, in 2 Koningen 25. Misschien moest ik daar maar even naartoe gaan dan. 2 Koningen 25, gewoon in het algemeen bekende historisch verslag. Het schijnt daaruit ook min of meer overgenomen te zijn. 2 Koningen 25. 24 eindigt me in vers 18 tot en met 20 met Zedekia als laatste koning van Juda. Die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij rebelleerde tegen de koning van Babel. Dat is de laatste zin van hoofdstuk 24. En dan 2 Koningen 25 vers 1. En er geschiedde in het negende jaar zijn regering in de tiende maand, op de tiende der maand, hier staat dat er nog bij, dat Nebukadnezar, want hier heet hij Nezar en niet Rezar, maar het doet er nou ook weinig toe, we weten wie het is. De koning van Babel kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse heer, en legerde zich tegen haar en zij bouwden tegen haar sterkten rondom. Stoïs heet inderdaad een beleg rondom de stad, een belegering. Zo kwam de stad in belegering tot in het elfde jaar van de koning Zedekia. Op de negende der vierde maand, als de honger in de stad sterk werd en het volk des lands geen brood had, toen werd de stad doorgebroken. Die vierde maand is dus inderdaad ergens anders weer vandaan gehaald. Maar over die data hoeft geen twijfel te bestaan. En al de krijgslieden vloden des nachts door de weg der poort tussen de twee muren die aan des konings hof waren. De Galdeën nu waren tegen de stad rondom. En de koning trok door de weg des vlakken velds. Het is een wat, die uitdrukking, we komen later weer tegen in Jeremia 39 en Jeremia 52. Die uitdrukking over die Die poort en de twee muren, die is wat ingewikkeld. Taalkundig in elk geval. Maar het schijnt ongeveer zo te zijn dat Jeruzalem kende een noordelijk deel van de stad en een zuidelijk deel. Dat is klassiek trouwens, want tot nog toe spreekt men nog steeds over uptown en downtown in Engels sprekende landen. Het is altijd een laag deel en een hoog deel, maar vooruit. En er liep een dal tussendoor. Dat is inmiddels al lang niet meer zo. En dat heb ik ook wel eens verteld hoe dat komt. Hè. De Romeinen hebben na de laatste verwoesting van Jeruzalem in 70 van onze jaartelling hebben het gebied min of meer geëgaliseerd. Zodanig dat de oorspronkelijke locaties binnen Jeruzalem ook inderdaad niet meer zijn terug te vinden. Je kunt vandaag naar de Sionsberg in Jeruzalem, maar of dat de plek was van de burcht van David, dat is hoogst twijfelachtig. Sion, men moest toch iets voor de toeristen, dus men heeft daar een bordje neergezet, dit is Sion. En hier, deze poort hierbij, dat is dan de Sionspoort, maar of het daar was, ze weten het echt niet, op geen stukken na meer, omdat het gebied geëgaliseerd is. Dat was makkelijk genoeg trouwens, want puin was er in overvloed. En daarop is het tegenwoordige Jeruzalem dan in de loop der tijd gebouwd. In de dagen van de Turken, of hoe ze maar geheten hebben in de loop der geschiedenis, dat doet er nou niet toe. Vandaar dat je die locaties niet kunt terugvinden, maar het schijnt dat die twee gedeelten van de stad aparte muren hadden en een verbinding daartussen. Dat wil zeggen, tussen de twee muren betekent dan tussen de beide stadsgedeelten door. Moet je voorstellen dat je dus eigenlijk twee steden hebt die kort tegen elkaar aangebouwd zijn, maar die wel allebei omringd zijn door een muur. En tussen die twee muren door kon je dus naar het oosten kennelijk weg, in de richting van het dal van de Kedron. Dat wil zeggen de oostelijke richting, de Olijfberg, dat is er nog natuurlijk. Want dat komen we hierna tegen. In ieder geval, ze hadden een geheime vluchtroute op een of andere wijze. Dat wordt hier besproken dan, hè. Al de krijgslieden, vers 4, vloden desnachts door de weg der poort tussen de twee muren die aan des koningshof waren. En, want de Galdeën waren rondom tegen de stad. En de koning trok door de weg des vlakken velds. Hoe dat precies ging, weten wij niet, maar het vlakke veld kennen wij. Want vlakke veld is gewoon de Araba. Dat is ook wat er staat, hè. Wij kennen de uitdrukking omdat die nogal eens vaak in het Oude Testament gebruikt wordt. En de vertaling met vlakke veld is flauwekul. Het is gewoon een dal. Araba. Het is ons Nederlandse woord graf. En dat betekent net zo goed hetzelfde. Een verdieping. Een lagere gedeelte. Maar het is de naam in de praktijk. Tot vandaag overigens. De naam van het hele Jordaandal en verder. Het is de naam van de Syrisch-Afrikaanse slenk, waar we jaren geleden uitgebreid bij stil hebben gestaan, mede vanwege een reis daar naartoe. Maar daarheen vlucht de koning. Dat is algemeen altijd de vluchtroute, mede omdat je van daaruit met gemak naar het noorden dan wel naar het zuiden kunt, omdat het een tamelijk horizontaal lopende weg is. Maar eigenlijk is het een goot. Maar dan een hele sterke, die loopt tot in, officieel tot in Kenia, maar in de praktijk loopt het zelfs tot Zuid-Afrika, tot in de Drakensbergen. Wel eens in Zuid-Afrika geweest? Dan in Transvaal. Dan ga je van Johannesburg oostwaarts. En dan op een gegeven moment kun je niet verder. Dan ben je bij God's Window, zo heet het. En dan kijk je een paar honderd meter naar beneden. Loopt steil naar beneden toe. Dat is gewoon een breuk in de aardkorst. Dat loopt aan de oostkant in het lage veld. Het lage veld heet het, loopt het verder. En het hoge veld was je dus eerst. En dat scheelt een paar honderd meter. Je hebt er een heleboel watervallen. Nou ja, smal, maar heel diep. Enzovoorts. En dat is gewoon die breuk in de aardkorst. Maar als je die naar het noorden volgt, dan wordt het een dubbele breuk. En te midden van die dubbele breuk is dus de grond verzakt. Dat is die Wadi Araba. Maar het is dus Een heel lange kloof, als het ware, in de aardkorst. Het beeld van de dood ook feitelijk. Maar tegelijkertijd, het is een bestaande route. Wegen lopen er langs, uiteraard. Want een beetje weg wordt aangelegd langs een waterloop. Omdat het mooi horizontaal blijft staan. Hè? Dat is altijd het makkelijkste. Ja. Nou goed, daar vluchtte hij dus naartoe. Toen in de tijd David moest vluchten voor Absalom, deed hij precies hetzelfde. Vluchtte naar het oosten de stad uit. Kwam voorbij de opgang der Olijven, de Olijfberg dus. Hield daar nog eens stil en keek nog eens achterom naar de stad Jeruzalem. Die had moeten verlaten, ja, hij weende over de stad. Maar het is de locatie ook van de Heer Jezus die door Jeruzalem verworpen werd. En waar de Heer Jezus weende over de stad. Het is allemaal dezelfde locatie. Maar David vluchtte ook naar de vlakke velden, heet dat. Naar de Araba, dus het Jordaandal feitelijk. En wie de vluchten kon, dus de koning en wat personeel. De lijfwacht en wat het maar was. De krijgslieden. Vloden de stad uit, doch het heer der Chaldeeën, vers 5. Dat wil zeggen, dat zijn de Babyloniërs dan, hè? Doch het heer der Chaldeeën jaagde de koning na en zij achterhaalden hem in de vlakke velden van Jericho. En al zijn heer werd van bij hem verstrooid. Ze vluchtten bij hem vandaan. Later komen we die lui nog tegen, maar daar hebben we het nog over. Maar de koning bleef min of meer alleen over. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla. Dat wil zeggen, Zedekia werd gevangen genomen in de buurt van Jericho, in de vlakke velden. Daarna voerden zij hem opwaarts, dat is naar het noorden toe, tot aan, of naar Ribla. En Ribla kennen wij uit de Bijbel als een plaats aan de uiterste noordgrens van het beloofde land. Ik meen dat het in Numeri staat. Ik heb het hier zo gauw niet bij de hand, maar ik kom het straks nog wel tegen. Maar aan de landsgrens, eigenlijk. Want Nebukadnezar zelf was kennelijk op de route naar huis. Maar voordat Zedekia het land uit kon vluchten, werd hij gegrepen en werd voor Nebukadnezar gebracht. Zij spraken een oordeel tegen hem. En dan staat er... en zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen. Of die bij Zedekia waren, of dat die al eerder gevangen genomen waren, weten wij niet. En dit was het laatste wat Zedekia zag. Want er staat, en men verblindde Zedekia's ogen en zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. Dat was na de inname van de stad in de vierde maand, toen de stad werd doorgebroken. Toen vluchtte Zedekia en dit is er van hem geworden. Hij is meegevoerd naar Babel. En in de vijfde maand, op de zevende der maand, voor al de duidelijkheid, dit was het 19e jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel, en daarmee ook het 19e jaar sinds de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Want dat was officieel het eerste jaar van Nebukadnezar, 606 voor onze jaartelling, dat gebeurde. Maar een maand later dus, na de inname van de stad, kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht des konings, van Babel te Jeruzalem. En hij verbrandde het huis des heren. Dat gebeurde dus niet meteen bij de inname van de stad, maar een maand later. Hij verbrandde het huis des heren en het huis des konings, mitschaders alle huizen van Jeruzalem en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur. Dat wil zeggen, alles wat er een beetje fatsoenlijk uitzag, werd verbrand. En het ganse heer der Chaldeeën, dat met de overste der trawanten was, brak de muren van Jeruzalem rondom af. Het overige nu des volks, die in de stad overgelaten waren, Want ze waren niet allemaal weggevoerd. Niet iedereen was weg. Het ging in fasen. Ik blijf dat altijd herhalen en zeg er ook altijd bij dat dat ook het verhaal was rond de val van Samaria. Want die wegvoering van de 10 stammen ging ook, nou ja, die duurde eigenlijk jaren bij gelegenheid. En het laatste wat er gebeurde was de ondergang van Samaria, maar het volk was grotendeels al weggevoerd in voorgaande jaren. Dat wordt echt allemaal in de Bijbel beschreven, hoor. Waarom het onbekend is, weet ik niet. En bij Juda ging het net zo. In 606, de eerste verovering van Jeruzalem, de wegvoering van Daniel en zijn 3 vrienden. En nog een paar volk natuurlijk. De hele adel werd toen, althans het grootste deel, werd weggevoerd. Waar men wat in zag in ieder geval. En 8 jaar later, of wanneer het maar was, 598 voor onze jaartelling, werd Jeruzalem opnieuw veroverd, omdat Juda in opstand gekomen was tegen Babel. En toen pas werd het volk als zodanig weggevoerd, 598. Dat is het begin van de officiële ballingschap. Maar ook toen bleef er nog aanzienlijk wat volk over, met een koning. En in al die dagen trad Jeremia op. En uiteindelijk was dan de laatste koning Zedekia, en in zijn 11e jaar werd de stad voor de 3e keer veroverd, maar vervolgens verwoest. En dat is wat wij hier nu lezen. En toen werd dus de rest van het volk weggevoerd, maar toen bleef er nog altijd wat over. En dat heeft nog een hele staat. Wij lezen daarover straks of later in de hoofdstuk 39, 40, 41, 42, 43... Dan weet ik dat maar of niet. Maar het duurt nog enige hoofdstukken. En dat wordt hier geïntroduceerd, gewoon in het historische boek, 2 Koningen, 25 vers 11. Het overige nu des volks die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen die tot de koning van Babel gevallen waren. Daar hebben we ook eerder over gelezen in Jeremia, over mensen die inderdaad overliepen naar de vijand, die zich vrijwillig overgaven. En het idee was ook dat als ze dat zouden doen, zou hen niks overkomen. Nou ja, ze zouden niet gedood worden, dat is het dan eigenlijk. Maar dat gebeurde en ook Jeremia werd ervan verdacht dat hij zou overlopen. En toen werd hij gevangen genomen, weet u nog? Hebben we het allemaal over gehad. Kortom, ook de afvalligen die tot de koning van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, wat het maar was, voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg. Maar van de armsten des lands liet de overste der trawanten enigen over tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Let op, van de armsten des lands. Je vraagt je af wat dat ermee te maken heeft, dat ze arm waren. Want ja, je kan je zo voorstellen dat die lui die weggevoerd waren sowieso toen van de ene dag op de andere arm waren. Want bezit is in de eerste plaats onroerend goed. En dat moesten ze achterlaten. Dat is vandaag nog zo. En in de tweede plaats kostbaarheden, kleine kostbaarheden. Geld, zilver en kostelijke stenen. Ja, dat verdween sowieso naar Babel. Dat werd geroofd. Dat is reguliere oorlogsbuit, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn dan toch allemaal arm. Hoezo bleven armen achter? En het antwoord is simpelweg dit. Die armen die zijn niet voor niks arm. Wat moeten ze in Babel met dat volk? Dat is het eigenlijk. Ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar daar komt het tot neer. Die waren gewoon helemaal onbruikbaar. En als ze bruikbaar waren geweest, hadden ze ook wel voor zichzelf kunnen zorgen, maar dat konden ze blijkbaar ook niet. Dus die worden achtergelaten, daar is ook niks van te duchten verder. En het voordeel om ze achter te laten is dat ze inderdaad het land in cultuur houden. Want dat is ook nog zo'n probleem. Als land 1 keer bebouwd wordt en ontgonnen is enzovoorts, dan is er alles aan gelegen om het in die conditie te houden. Want als het verinnerweert, of hoe zeg je dat? Verloedert. Verloederd, ja. Als het verloederd is, wildgroei wordt, ja, dat is vervelend. Dus het land moet een beetje in cultuur gehouden worden. Iets dergelijks is trouwens ook gebeurd bij de wegvoering, na de wegvoering van de 10 stammen... waarvan uitdrukkelijk in de Bijbel staat dat er echt niemand was overgebleven. Zodanig, want die woorden wordt wel eens aan getwijfeld of dat wel waar is, maar zodanig dat korte tijd later vanuit Assur volk gestuurd werd naar het land om inderdaad dat land te bewonen en in cultuur te houden, dan wel te brengen. En dat zijn dan later geworden de Samaritanen. Die er tot vandaag zijn, overigens. Weet u nog? Maar die werden daar geplaatst omdat er echt niks overgebleven was. Daar kun je zeker van zijn. Er was niks over. Maar op een of andere wijze laat je zo'n land niet braak liggen. Moet op een of andere wijze verzorgd worden. En hier zijn het de armsten des lands. Die worden achtergelaten tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Verder braken de Galdeën de koperen pilaren die in het huis des heren waren, en de stellingen en de koperen zee die in het huis des heren was. En ze voerden het koper daarvan naar Babel. Wat er met het goud gebeurd is van de ark des verbands, dat staat er niet bij. De discussie is altijd dus ook al over de vraag of die er eigenlijk in de dagen van Jeremia nog was. Want hij wordt hier niet vermeld als weggevoerd. Vermoedelijk was je al eerder te gelden gemaakt. Dat doe je dan. Je nationale, als je armoede gaat leiden in het land, dan ga je je nationale bezittingen verkopen. Zoals de hoogovens, de posterijen, de KLM. Gewoon uitverkopen houden. Dat doe ik ook. Als ik geld gebrek heb, dan ga ik weer eens wat verkopen. Ja, gaan die dingen toch? Doet Nederland ook. Maar goed. En wat er met die Ark des Verbonds gebeurd is, ik denk dat die al lang te gelden gemaakt was. Maar vooruit. Ze namen ook de potten en de schoffelen en de gaffelen en de rookschalen, al de koperen vaten daar men de dienst mededeed enzovoort. Kortom, het wordt hier verder beschreven. Maar wat er dus beschreven wordt, is dat systematisch een einde gemaakt werd aan het nationale bestaan van Juda. En als men dan ook jaren later, 70 jaar later, nou het was langer, maar dat doet er nou niet toe, maar als men later de, even aan het rekenen, nee, dat moet ik niet doen. Als men later alsnog weer een tempel bouwt na de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap, staan de ouderen uit het volk, die staan gemeenschappelijk te wenen bij die nieuwe tempel, omdat ze vinden dat het een stuk prulwerk is. In verhouding tot wat er oorspronkelijk was. Het is nooit meer geworden wat het was. Het is niet voor niks dat daarna weer even later, Herodes, om de Joden een gunst te bewijzen en aan zich te verplichten, die tempel gerenoveerd heeft helemaal. Want veel bijzonders was het ook niet. Het is nooit meer wat geworden, om zo te zeggen. Dat is wat beschreven wordt, de totale ondergang van Juda, inclusief het koninklijke gedeelte, de paleizen en inclusief de tempel des heren. Lees ik ook nu, ik ben hier nou toch niet waar, dus je kan net zo goed even lezen wat er hier staat. Einde van vers 21. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd. En dan vers 22. Maar aangaande het volk dat in het land van Juda overgebleven was, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, had laten overblijven, daarover stelde hij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan. En die Gedalia, dat was een Jood. Maar die werd aangesteld als stadhouder, gouverneur, zoiets. Burgemeester lijkt me wat overdreven, maar die werd aangesteld over dat arme volk, om zo te zeggen, dat die wijngaarden en die akkers zou bebouwen en hij zou de controle op uitoefenen namens de koning van Babel. Vermoedelijk was hij een van de officieren van Zedekia, dan wel ambtenaren, maar is hij bijtijds... heeft hij zich overgegeven aan de... aan de Chaldeeën, aan de Babyloniërs. Het is nog iets, je kunt die Ahikam en Safan... dat kun je nog een beetje terugvolgen in de Bijbel... als je tenminste aanneemt dat je onder dezelfde naam dezelfde persoon krijgt... wat lang niet altijd zeker is. En dan blijkt er toch een historie te zijn in die familie van trouw aan Jehovah. Zoiets moet het geweest zijn, maar met zekerheid is dat niet te zeggen. Maar waar het me nou maar om gaat, is dat wij dus lezen over de totale ondergang van Juda, het volk, het rijk en de ondergang van Jeruzalem dus. Ook van het koningshuis van David ter plekke, want Zedekia was daar de laatste van en hij wordt weggevoerd naar Babel. En zijn zonen worden nog voor zijn ogen gedood, zodat hij daar goed zicht op had. Dit is het eind van... Davidische koningshuis hier in Jeruzalem, in Juda. En daar blijft dus niks van over. En wat er dan nog overblijft aan armoedig volk... dat wordt gesteld onder het gezag van deze Gedalia... over wie we het later weer moeten hebben. Daarnaast ga ik weer terug naar Jeremia... maar kom ik nog even ook maar vast in hoofdstuk 52... Maar helemaal aan het eind van Jeremia, dat is dus het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 52, wordt het een en ander weer samengevat. En het zijn hoofdzakelijk ook dezelfde woorden. Vanaf vers 1. Zedekia was 21 jaar oud als hij koning werd. Hij regeerde 11 jaar te Jeruzalem en de naam zijn moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia van Libna. Tot vandaag is het de vraag... of Jeremia van Libna dezelfde is als Jeremia onze profeet. Het zou inderdaad kunnen... al krijg je wat problemen met de leeftijden van de diverse mensen... of dat qua generaties eigenlijk wel kan. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Maar als het zo is... dan betekent het dat Jeremia verwant was, onze Jeremia, de profeet, verwant was aan het koninklijk huis. En dat zou een goede achtergrond kunnen zijn voor het verschijnsel... dat hij toch redelijk makkelijk bij de koning in en uit ging... en uiteindelijk ook de functie had, sinds hoofdstuk 1... om koninkrijken uit te rukken en te verdoen... maar ook om koninkrijken te planten. En als zomaar een profeet was, dan, of zomaar een priester... was toch een beetje twijfelachtig hoe die man zo omhoog kon vallen. Maar met zekerheid durf ik het niet te zeggen... want ik heb wel geprobeerd ooit die geslachtsreken... die personen aan elkaar te koppelen, hoe dat zit... wie de vader is van wie de zoon van wie, enzovoort. Maar tenzij dat er een generatie ergens over wordt geslagen in de Bijbel... en dat gebeurt nogal eens, overigens... zou ik niet weten hoe dit qua leeftijd allemaal zou moeten passen. Maar dat maar even terzijde, misschien hebben we het later er nog eens over... Maar nu gaat het maar gewoon om Zedekia, 21 jaar als je koning werd. En hij deed wat, vers 2, wat kwaad was in de ogen des heren naar alles wat Jojakim gedaan had. Want het geschiedde om de toren des heren tegen Jeruzalem en Juda, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. En Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. En het geschiedde in het 9e jaar zijn regering, in de 10e maand. Op de 10e der maand is de 3e keer dat we dit lezen. Dat wil zeggen, een 3e schriftplaats. Het is goed gedocumenteerd. Wat moeten wij met al die details? Het antwoord is, het wordt ons ingevreven. Denk erom, er is een end aan gemaakt. Er staan data bij... En straks verdwalen we nog in allerlei namen die genoemd worden... van Chaldeeën, maar ook van de Joden die nog overblijven... en weet ik veel wat. Mensen wie je namen genoemd wordt, dan maak je studie van wie dat is... en dan kom je nooit achter, want ze komen nooit meer voor verder. Dus je vraagt je af, waarom moeten wij dat weten? Nou, het is maar dat wij weten dat er getuigen waren... en dat de geschiedenis als zodanig heel nauwkeurig... vermeld is geworden. Nauwkeuriger dan wij wenselijk achten... maar de nauwkeurigheid... die dan ook nog in verschillende schriftgedeelten... schriftgedeeltenis terug te vinden, demonstreert dat het inderdaad gaat om een uitdrukkelijk gedocumenteerde historische gebeurtenis. God heeft in 587 voor onze jaartelling definitief een einde gemaakt aan de Joodse staat. Daar. Heb u dat nog? Zodat men inderdaad, maar ja, dan moet ik weer voorzichtig wezen, voor je het weet staat het op internet tegenwoordig. Zodat je inderdaad de vraag zou kunnen stellen, met welk recht claimen de Joden eigenlijk Judea, Palestina of Jeruzalem? Ja, ze hebben er ooit wel eens gewoond, ja, hun voorvaderen. Maar hoe lang eigenlijk? En hoe lang niet? Gerekend vanaf hetzelfde jaartal. En dan is het antwoord, nou, meer niet dan wel. En hoeveel rechten kan je dan op zo'n land laten gelden? Ja, die kunnen zeggen, de Heer heeft het ons gegeven. Maar ook dat is twijfelachtig natuurlijk, want dat was conditioneel, zoals je in de Bijbel kunt lezen. Je kunt wel lezen dat het voor hen bestemd is, maar ook dat de Heer hen eruit zet, en dan kan niemand er rechten op laten gelden dus. En dat is de situatie vandaag feitelijk, hè? Ja. Maar goed, waar was ik? Vers 4 van Jeremia 52. Het geschiedde in het negende jaar zijn regering in de tiende maand, op de tiende der maand, dat Nebukadrezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem. Hij en zijn ganse heer en ze legerden zich tegen haar. Ze bouwden tegen haar sterkte rondom. Alzo kwam de stad in belegering tot het elfde jaar van de koning Zedekia. In de vierde maand, op de negende der maand, als de honger in de stad sterk werd en het volk des lands geen brood had, toen werd de stad doorgebroken en al de krijgs lieden vloden en trokken uit de, nachts uit de stad door de weg der poort tussen de twee muren, daar staat hij weer, die aan des konings hof waren. De Galdeën nu waren tegen de stad rondom en zij togen door de weg des vlakken velds. Doch het heer der Galdeën jaagde de koning na en ze achterhaalde Zedekia in de vlakke velden van Jericho. En al zijn heer werd van bij hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hamat. Die sprak oordelen tegen hem en de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En hij slachtte ook al de vorsten van Juda te Ribla. De hele familie werd dus uitgeroeid. En hij verblindde de ogen van Zedekia en bond hem met twee koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in het gevangenhuis tot de dag zijns doods toe. Die heb ik zojuist niet gelezen, maar hier staat dat er wel bij. Daarna, in de vijfde maand, op de tiende der maand, in het negentiende jaar van koning Nebukadnezar, de koning van Babel, als Nebuzaradan dan de overste der trabanten die voor het aangezicht des konings van Babel stond te Jeruzalem gekomen was, zo verbrandde hij het huis des heren en het huis des konings. Op de zevende van die vijfde maand kwam hij daar, maar hij verbrandde de stad op de tiende. Twee dagen later, drie dagen later. Zo verbrandde hij het huis des heren en het huis des konings met schades. Alle huizen van Jeruzalem en alle huizen der grote verbrandde hij met vuur. En het ganse heer der Galdeën, dat met de overste der trabanten was, brak alle muren van Jeruzalem rondom af. Van de armsten nu des volks en het overige des volks die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen die tot de koning van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, voerde Nebuzaradan dan de overste der trabanten gevankelijk weg. Maar van de armsten des lands liet Nebuzaradan dan de overste der trawanten enige over tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. En daarna volgt weer hoe ook de inventaris, om zo te zeggen, van de tempel vernietigd werd. En dan terug naar Jeremia 39, waar we het verhaal eveneens vinden. In vers 3 staat, alle vorsten des konings van Babel togen heen en in. Dat wil zeggen, de stad binnen. Vorsten zijn gewoon de vorsten. Waarschijnlijk de diverse legeraanvoerders en wat het maar was. En wie het maar waren. Waarschijnlijk nog een paar gezagsdragers, want ik weet niet of dat wel eens tot u is doorgedrongen. Maar bij alle klassieke, ouderwetse oorlogen waren altijd figuren aanwezig als waarnemer. Dat waren dan weer niet militairen, maar laten we zeggen ministers of wie het maar waren. En die hielden in de gaten wat er precies gebeurde, want ja, het leger is natuurlijk ook maar personeel, hè. Er zijn maar ambtenaren in dienst van de overheid. Maar de grote bazen kijken toe. Dikwijls de eigen legeraanvoerder trouwens ook. Die staat vanaf de heuvel te commanderen van wat er allemaal gebeuren moet en te wijzen. Maar er zijn vaak de senatoren bij aanwezig. Hier waarschijnlijk ook. Maar de namen die hier staan, die vormen een puzzel. Ik vind het niet belangrijk. Maar het is een puzzel. Dat blijkt namelijk, mede omdat bijvoorbeeld de naam Nergalsa Rezer, die komt zelfs twee keer voor in de opsomming. Zodat de vrees valt dat dat niet een naam is, maar een titel. Dan wel de aanduiding van een functie. In het algemeen wordt gedacht dat er trouwens in vers 3 maar drie personen genoemd worden. En de rest zijn titels. En iets als rap mag, dat kun je bijna zelf vertalen. Want de rap is de meester, dat weet u, hè? En mag is van magi, de magoi in het Grieks, de wijzen uit Mesopotamië, uit Babel, de magiërs, zoals we die kennen in de dagen inderdaad van Nebukadnezar. Dat wil zeggen de dagen van Daniel in Babel, daar moeten de wijzen komen, de magoi. Als het Grieks zou geweest zijn. En je komt die luid later nog eens een keer tegen in, wat was het, in Matthäus, Matthäus 2 is het, geloof ik. Maar, of was het nog Matthäus 1? De wijzen uit de magoi. Men vertaalt het dikwijls met de magiërs. Hetgeen een misverstand is. Want het had moeten zijn de magistraten. Dat komt van dezelfde bron, dat weet ik wel. Maar het gaat erom dat die lui geacht werden gezag te dragen. En toezicht te houden op het koninkrijk als zodanig en dus ook op de koning. Vandaar dat je die lui in Matthäus tegenkomt, ineens in Jeruzalem. Want het ging over koningschap, hè? We zijn de geboren koning der Joden. Maar hier zijn er ook lui met die functie kennelijk, althans één, daarbij aanwezig. Om te kijken hoe dat hier gaat. Maar het doet verder weinig toe, want onder hun persoonlijke namen komen ze hierna toch niet tegen. Dus je hoeft het wat mij betreft ook niet te onthouden. Bovendien, ik klachte al bij en al de overige vorsten des konings van Babel. Want je moet er niet aan denken dat die allemaal ook nog met naam en toenaam en functie en adellijke titel genoemd zouden worden. Je breekt er je tong over, hè. Maar goed. Maar de hoogwaardigheid bekleders van Babel komen de stad binnen. En Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden, om zo te zeggen. Met dank aan Lucas 21. En het geschiedde als Zedekia, de koning van Juda en al de krijgslieden hen zagen. Zo vloden zij, want toen was de stad was opengebroken. En dus niet meer te houden. En dan, dat is wel het laatste moment om te vluchten. Dat doen ze dan ook. Dat als dan die in Judea zijn, vlieden. En dat doen ze dan ook, hè, deze. Ja. Het is niet de eerste keer. Het is ook niet de laatste keer dat men uit Jeruzalem moet vluchten. En dat is altijd naar het oosten. De kant van, nog net de noordelijke kant van de woestijn van Juda. Maar tegelijkertijd de route naar de Araba. Ja. Zo vloden zij en togen bij nacht uit de stad. Door de weg van des koningshof, door de poort, tussen de twee muren. Ik zei al, gewoonlijk wordt in steden en in sloten, ik bedoel kastelen, wordt wel ergens iets aangelegd om als dan de stad of het fort niet te houden is, dan toch nog een geheime, liefst zo geheim mogelijk, geheime vluchtweg te hebben. En zoiets was hier dus kennelijk ook geregeld. En hij toog de weg des vlakkenvelds. Door heeft men ervan gemaakt. In de Statenvertaling En dat is correct, maar dat is eigenlijk ontleend aan dat hij terechtkomt in Ribla in vers 5. Dat wil zeggen, anders zou je denken, hij toog naar de weg des vlakken velds. Of hij ging een weg naar het vlakke veld. Maar door de weg des vlakken velds wil zeggen dat het die weg is die voert dwars door dat Jordaandal. Die is er vandaag nog steeds. Redelijk geasfalteerd. En als je ook vandaag, ook als toerist van Galilea naar Jeruzalem moet, zal ik maar zeggen, van het noorden, van het meer van Galilea naar Jeruzalem, ga je die weg. Dat was door de zogeheten Westbank. Met al zijn versperringen enzovoort. Maar die enige weg is dat. Ik vind het wel aardig om te zien, want links en rechts, ongeacht van welke kant je komt, van noord naar zuid of van zuid naar noord, links en rechts heb je dat, die bergwanden. Met dat tussen de weg en de Jordaan natuurlijk. Maar die weg ging hij dus. Logischerwijze. Hij ging naar het noorden, inderdaad. Logischerwijze, dat weet ik niet hoe logisch dat dan is. Want je zou denken, vanuit het noorden zijn die Galdeën toch ook gekomen. Maar ja, de weg naar het zuiden, die is ook niet zo handig, want dan kom je bij Egypte terecht. En het is maar de vraag waar je wezen wil. En wat je inschat, of het gevaarlijk is of niet. Later krijgen we er mee van doen, maar dat neemt een paar hoofdstukken. Want later blijkt dat diezelfde Galdese troepen alsnog doorgedrongen zijn tot in Egypte. Hoe ver in Egypte weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval Neder-Egypte, dat is het noordelijk deel van Egypte, veroverd. Alsnog. En de Joden die daarheen gevlucht zijn, zijn daardoor alsnog omgekomen. Hetgeen hierna, volgende hoofdstuk, geprofiteerd wordt. Zo wordt het aangekondigd. Dus de vlucht naar het zuiden kan toch ook niet al te veilig geweest zijn. Maar hij vluchtte naar het noorden. Bestaat echter, doch het heer der Galdeeën jaagde hen achterna. En ze achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho. Zover was hij dus niet gekomen. Hij moet wel langs de barmhartige Samaritaan zijn gekomen, denk ik wel eens. Want dat is de weg van Jeruzalem naar Jericho, hè? Naar beneden. Maar hij werd gevangen door de Galdeën. Ze vingen hem en brachten hem opwaarts, zoals ze zegt, naar het noorden, naar Nebukadnezar, de koning van Babel, die dan kennelijk zetelde in Ribla. Dat was aan de officieel de noordelijke grens van het land. Je kunt dat vinden in een, niet, ik weet niet of het belangrijk is, maar je kunt dat vinden in nummer 34, vers 11. Want in nummer 34 wordt de omtrek, de grens van het beloofde land besproken. En die grens loopt dan van hier tot daar en van Gunterkant hierheen en wat het maar was. En langs Ribla en dan afbuigend naar het meer van Galilea enzovoort. Dat is de grens die getrokken wordt in de Bijbel zelf. En Ribla is dan de meest noordelijke locatie. Toen. Die grenzen hebben nooit echt vastgelegen in de praktijk. Dat is de ellende van grenzen altijd geweest in de loop van de geschiedenis, welke dan ook. Maar officieel was het een noordelijkste punt. Met de betekenis van de naam kun je niks, want de betekenis is niet eens bekend. Men veronderstelt dat het iets betekent als vruchtbaar. Maar men weet niet waar het van afgeleid is. Ja, van een niet gebruikte wortel enzovoort. Dus je kunt er verder niks mee met die naam. Maar je kunt wel vinden dat het een noordgrens is. Waar Nebukadnezar zelf zijn kamp had, wellicht. Of hij was hier misschien al op de terugweg, dat weet ik ook niet precies. Er staat er niet bij. Ribla in het land van Hamat. Er zijn namelijk nog meer plaatsen die Ribla heten. Dat maakt het verwarrend. Daarom staat het er ook bij. Dus kan niet missen. Dit is die plaats daar in het noorden. Dat ligt min of meer op de route tussen Jeruzalem en Babel. Nou goed, die Nebukadnezar sprak dus oordelen tegen hem uit. En dan komt het lugubere verhaal. Maar het wordt ons niet voor niks verteld. Ons wordt ingepakt. Peper dat een einde gemaakt is aan die Davidische dynastie daar in Judea of in Juda en in Jeruzalem. De koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia te Ribla voor zijn ogen. Dat is wat Zedekia de rest van zijn leven gezien heeft dus. Het was het laatste plaatje. En toen stopte de film. Ja. Ook slachtte de koning van Babel alle edelen van Juda. Dus het is niet maar alleen het koningshuis, maar het is meer dan dat. Ongeacht wat je dan onder die edelen zou moeten verstaan. En hij verblindde de ogen van Zedekia en bond hem met twee koperen ketenen om hem naar Babel te voeren. Koper staat altijd voor verbinding, voor communicatie eigenlijk. Er zijn een paar toepassingen weer van afgeleid, maar dat is de eerste betekenis van begrip koper. En een koperen keten is een soort pleonasme. Als men een keten zit, is men ergens aan verbonden. En dat is precies wat koper ook uitdrukt. Dus eigenlijk wordt het begrip hier met grote nadruk gezegd. Vermoedelijk was het trouwens ook zo dat al die gevangenen, maar daar lezen we hierna ook over, dat die gevangenen inderdaad aan elkaar geketend werden. Want hebben ze zich wel eens afgevraagd hoe je die paar duizend man, of hoeveel er waren, hoe je die eigenlijk transporteert naar Babel? Nee, goederenwagons waren er niet, hè? Dus hoe doe je het dan? Nou, je ketent ze aan elkaar, dat is het eigenlijk. En dan maar lopen. In een lange rij, ja, zoiets. Ja. Koperen ketenen. En de Chaldeeën verbranden het huis des konings en de huizen des volks. Hier staat er geen datum bij, overigens, maar die hebben we er straks al gelezen. Namelijk in de vijfde maand. De Chaldeeën verbranden het huis des konings, een maand dus na de verovering van de stad. Het huis des konings en de huizen des volks met vuur en ze braken de muren van Jeruzalem af. Het overige nu des volks die in de stad waren overgebleven en de afvalligen die tot hem gevallen waren. Dat wil zeggen degenen die overgelopen waren. Met het overige des volks die overgebleven waren voerde Nebuzaradan de overste der trawanten gevankelijk naar Babel. Maar van het volk die arm waren, die niet met al hadden, niemendal, heet dat tegenwoordig, niet met al, niemendal, die niets hadden, liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, overig, of enige overig, in het land van Juda, en hij gaf hun te dien dagen wijngaarden en akkers. Uiteraard om die te bebouwen, om het land te onderhouden. Daar zouden ze er trouwens ook voor moeten leven dan. Maar van Jeremia hadden en nou komt het verhaal wat we elders niet lezen. Het gaat over Jeremia. Die zat tot aan de dag van de verovering van Jeruzalem in het gevangenhuis. Dat was het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Jeremia bleef in het voorhof der bewaring tot op de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. En hij was er als Jeruzalem was of werd ingenomen. Dus nou is de vraag hoe het gaat verder met Jeremia. En dan lezen we in 39 vers 11. Maar van Jeremia had Nebukadrezar de koning van Babel bevel gegeven in de hand van Nebuzaradan de overste der trawanten, zeggende: neem hem en stel uw ogen op hem en doe hem niets kwaads. Stel uw ogen op hem, bewaak hem. Doe hem niets kwaads. Hij werd door de koning van Babel niet als een vijand beschouwd. Nou ja, de Joden beschouwden hem als een vertegenwoordiger van de Chaldeeën. Dus voor de Chaldeeën is hij dan een vriendje. Zo is het eigenlijk, historisch gezien. Neem hem en stel uw ogen op hem, doe hem niets kwaad, maar gelijk als hij tot u spreken zal, doe alzo met hem. Daar is vervolgens hoofdstuk 40 weer aangeweid. Dus dat wordt nader uiteengezet, hoe dat dan precies gaat. Maar hij wordt dus in ieder geval uit het gevangenhuis gehaald en hij staat min of meer onder bescherming van de Chaldeeën. Vers 13, zo zond Nebuzaradan de overste der trabanten, Mitschades, Nebuzasban, Rapsaris en Nergal, Sarese, Rapmach en al de oosten des konings. Komen ze weer voorbij? Zij zonden dan henen en namen Jeremia uit het voorhoofd der bewaring en gaven hem over aan Gedalia. En die naam die moet u wel een poosje blijven onthouden voorlopig. Dat duurt niet lang, want hij wordt binnen afzienbare tijd wel vermoord. Maar Gedalia moet u wel onthouden, omdat Gedalia de man is die aangesteld wordt over dit overblijfsel. Over die Joden die hier in het land achterblijven. Die armen des volks of wat er maar weer om een of andere reden niet wordt afgevoerd naar Babel. Dat is dus weinig volk. Hoeveel kan ik u niet zeggen, maar verhoudingsgewijs een handjevol. Misschien een paar honderd, maar ik weet het niet. Een kleine groep in elk geval en overzichtelijk. Maar er gebeurt nog van alles mee. En die staan oorspronkelijk onder het gezag van Gedalia. Dus daar hebben we er straks al over gelezen. De zoon van Achikam, de zoon van Safan. Dat hij hem henen uitbracht naar huis, al zo bleef hij in het midden des volks. Dat wil zeggen dat Jeremia, nou als je het heel letterlijk neemt, maar dat zien we later in hoofdstuk 40, zelfs woonde ten huize van Gedalia. Blijkt me iets overdreven, maar hij was in ieder geval bij Gedalia in de buurt en stond onder zijn bescherming. En Gedalia, heb ik u al genoemd, was inderdaad een Jood, maar is waarschijnlijk al vrij snel overgelopen naar de Babyloniërs. Al was maar omdat Jeremia gezegd had dat het zo moest. Hè. Je kon je beter overgeven aan de koning van Babel, want dat was de dienstknecht des Heren daar. Maar dan staat er nog vers 15. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied als hij in het voorhoofd der bewaring besloten was, zeggende, en er komt er een heel apart stukje even tussendoor, voordat Jeruzalem werd ingenomen en terwijl Jeremia nog in de gevangenis zat, zei de Heer tot Jeremia, ga heen en spreek tot Ebed-Melech, de knecht des konings betekent het letterlijk. Hè? En misschien zou je het ook moeten vertalen. Want kan een dienaar, een knecht is ook een minister, dat weet u. Hè? Wij zijn het vergeten, we denken minister is een hoge titel. Maar waar komt dat mini dan vandaan? Hè? Van minister. Dat betekent namelijk een ondergeschikte, een dienaar van de koning, een minister. Ja. En een dienaar is Ebed of Obed in het Hebreeuws. En Melech is de koning. Dus het kan ook een naamloze figuur zijn die genoemd wordt dienaar van de koning. Maar dan wel een zwarte. Een licht getinte, sorry. Nou ja, misschien heette die wel Piet, ja, dat zou kunnen. Ga heen en spreek tot Ebed Melech. Knechten heette wel eens Piet, hè. De Moorman zeggende de Kushit. Zo zal het wel later vertaald zijn geworden, vrees ik. Ja. En zegt, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En ze zullen te dien dagen voor uw aangezicht zijn. Dat wil zeggen, binnenkort zul je dat zien, dat het gebeurt, wordt deze, tegen deze dienstknecht van de koning gezegd. Maar kennelijk een buitenlander. Misschien was het wel een ambassadeur of weet je veel. Je weet het maar niet. Maar wordt het hem gezegd, ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heeren. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot buiten hebben. Gij zult uw leven tot buiten hebben. Dat wil zeggen, wat je uit de strijd meeneemt, is je eigen leven. Het is een uitdrukking die nog vaker voorkomt. Ook in Jeremia. Omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heer. Dus een speciale boodschap voor de een of andere figuur aan het hof van buitenlandse afkomst. Tot wie gezegd wordt, maak je geen zorgen. Het is op grond van je trouw aan Jehovah. De Heer zal je redden, zal je niks overkomen. Gedetailleerd. Of het een profetische betekenis heeft, ik weet het niet. Ik weet wel dat je later nog eens een keer een moorman tegenkomt. Helemaal geïsoleerd. Net als deze moorman. Dus een stukje, je kan het missen en je mist niks uit de geschiedenis. Maar dat heb je in Handelingen natuurlijk ook, hè. Waar even die moorman voorbij komt, het verhaal, en dan verdwijnt hij weer van de heden verschenen en verdwenen, heet dat, hè. Verdwijnt hij weer van de bladzijde, ik weet het niet. Of het een verwijzing is, inderdaad, want dat is de suggestie die wel eens gedaan is geworden, of het een verwijzing is naar een Joodse categorie, een Joods overblijfsel in, hoe heet dat ook alweer? In Ethiopië, hoe heet ze die lui? Ik ben die naam weer kwijt. Geef eens een bepaalde naam. Zwarte Joden dus, in de praktijk. Dat, ja, misschien wel. Maar ik zou het niet kunnen zeggen, want ik heb er verder geen Bijbelse aanwijzingen voor. En zo komen wij bij hoofdstuk 40. Het woord dat van de Heere geschied is tot Jeremia. Nadat Nebuzaradan de overste der trawanten hem had laten gaan van Rama, als hij hem had laten halen, daar hij met ketenen gebonden was, in het midden aller gevangenen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel gevankelijk werden weggevoerd. En u merkt dat we hier een nadere uitleg krijgen over wat wij gelezen hebben in het vorige hoofdstuk, vers 11 tot en met 14. Want het ging iets ingewikkelder dan het daar staat. En dat wordt nu vermeld. Kennelijk bevond Jeremia zich onder de overige gevangenen. Dat wil zeggen de gevangenen van de Chaldeeën. Maar daar werd hij vervolgens losgelaten vanuit Rama. Nadat Nebuzaradan de overste der trawanten hem had laten gaan van Rama. Het idee is dat die gevangenen allemaal verzameld werden en waarschijnlijk aan elkaar geklonken. Te Rama, dat is het tegenwoordige Ramallah, enige kilometers noordelijk van Jeruzalem. Maar daar wordt Jeremia vrijgelaten. Vers 2. Want de overste der trawanten liet Jeremia halen en zei tot hem: de Heer uw God heeft dit kwaad over deze plaats gesproken en de Heer heeft het doen komen en gedaan gelijk als hij gesproken had. Want gij lieden hebt gezondigd tegen de Heere en zijn stem niet gehoorzaamd. Daarom is u lieden deze zaak geschied. Het is interessant om te lezen dat die Chaldeeën dat dus wisten hoe dat zat. Die zeiden gewoon: je hebt je eigen God verwaarloosd, niet naar je eigen God willen luisteren. En daarom heeft die God dit over jullie gebracht. Nou ja, ze hadden het zelf gedaan, die Babyloniërs. Maar het klopt wel. Want de Heer beschrijft in andere omstandigheden Nebukadnezar als zijn knecht. Waarbij aan de andere kant Nebukadnezar goed op de hoogte was van Jehovah, de God des hemels, noemt hij hem. Nebukadnezar noemt hem zo, dat vindt u later in, of later, maar dat vindt u elders in Daniel, in het boek Daniel. Maar zo wordt dit vastgesteld. En dan vers 4, nu dan zie ik heb u heden losgemaakt van de ketenen die aan uw hand waren. Indien het goed is in uw ogen met mij naar Babel te komen, zo kom. En ik zal mijn ogen op u stellen. Dat is de letterlijke term als uit vers 12 van het voorgaande hoofdstuk. Maar indien het kwaad is in uw ogen met mij naar Babel te komen, zo laat het. Zie, het ganse land is voor uw aangezicht, waarheen het goed en recht is in uw ogen is te gaan, ga daar. Dat wil zeggen, hij wordt vrijgelaten, krijgt alle mogelijkheden wat hij maar wil. Hij mag ook meekomen naar Babel als hij zou willen, maar dan nog als vrij man. Maar hij kan doen wat hij wil. En dan volgt vers 5, en terwijl hij nog niet zal wederkeren, zo keer gij tot Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die de koning van Babel over de steden van Juda gesteld heeft. Hier staat het dus uitdrukkelijk, maar we hebben het op een andere plaats ook al gelezen. Gedalia was aangesteld over het overblijfsel dat dan toch nog in het land achterbleef, die paar honderd man of hoeveel het er maar waren. Een probleem is de eerste zin in vers 5. Terwijl hij nog niet zal wederkeren. Zo keer gij tot Gedalia, de zoon van Ahikam, enzovoort. Die uitdrukking, terwijl hij nog niet zal wederkeren, is bij alle commentatoren onverklaard. Dat wil zeggen, het is niet duidelijk over wie het gaat en wat dat wederkeren betekent. De meest eenvoudige lezing is dat er eigenlijk staat dat hij is Jeremia. En dat hij niet wederkeert betekent dat hij geen antwoord gaf. Geen reply. Geen antwoord. Hij keerde niet weder. Hij zei niks terug. Zo van hem wordt gezegd, wat wil je? Kun je gaan met ons mee? Of wat ga je doen? En het idee is dan, Jeremia, die zei niks. En toen werd er alsnog tot hem gezegd, nou ga dan maar naar Gedalia. Die gaat er dan verder over, want dat is de man die door de koning is aangesteld. Door Nebukadnezar namelijk, als aangesteld tot gouverneur over wat er uit Juda over is. Dat lijkt mij ook inderdaad de meest voor de hand liggende lezing. En voor zover het anders gelezen moet worden, moet ik u zeggen dat het ons eigenlijk ook helemaal niks uitmaakt. Want wat voor verklaringen er ook voor of gesuggereerd worden, je kunt ze niet bewijzen en het maakt dus in de praktijk verder ook niks uit. Je kunt hooguit zeggen, het is een onverklaard vers, en dat is de conclusie die gewoonlijk ook getrokken wordt. Dat wil zeggen, een onverklaarde zin, niet het vers. Het vers is duidelijk. Tot hem wordt gezegd, nou oké, ga dan maar naar Gedalia, de zoon van Ahikam. Kortom, hij wordt overgedragen door de ene bevelhebber aan de andere. Hij wordt door deze Galdeën overgedragen, of aan dan wel verwezen naar Gedalia. Keer gij tot Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, die de koning van Babel over de steden van Juda gesteld heeft, en woont bij hem. Vandaar het idee dat hij wellicht bij hem in huis woonde. Het lijkt me sterk. Maar dan toch in ieder geval in de buurt. Woont bij hem in het midden des volks. Of overal waar het in uw ogen recht is te gaan, ga erheen. Kortom, hij krijgt zijn volledige vrijheid. Met het advies om zich bij Gedalia te melden. En de overste der trawanten gaf hem reiskost en een geschenk en liet hem gaan. Hij werd van alle gemakken voorzien dus, en hij kon doen wat hij wilde. Met eer vrijgelaten, om zo te zeggen. En dan lezen wij in vers 6. Alzo kwam Jeremia tot Gedalia, de zoon van Ahikam, te Mispa. Want Gedalia had kennelijk zijn residentie gekozen in Mispa. Lijkt mij dit vers wel duidelijk. Het is een plaats die trouwens in de geschiedenis van Israël nog wel vaker voorkomt. Trouwens, ook van Mispa moet gezegd worden dat er meerdere plaatsen zijn die zo heten. De vertaling luidt zoveel als een wachttoren. Althans, een hoge plaats van waaruit de hele omgeving kan worden overzien. Dat heet dus al gauw zoiets, hè. Een uitkijktoren, of wat het maar was. Maar dit Mispa is bekend ook uit de dagen van Samuel, waarbij gelegenheid het volk verzameld werd. Maar het gebeurde ook zelfs in de dagen van Jozua. Dus het is een plaats die wel vaker een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het volk. En nu opnieuw fungeert het als een soort centrum van waaruit het overblijfsel van het volk bestuurd wordt. Goed, Jeremia woonde dus bij hem in het midden des volks die in het land waren overgelaten. Zo staat het er. En dan vers 7. Toen u alle oversten der heren die in het veld waren, dat zijn dus legeroversten, en wel legeroversten van het leger van Juda. Want er zijn er natuurlijk ontkomen. Bovendien wordt ook wel gesuggereerd dat het legeroversten en officieren zijn die een functie hadden niet bij Jeruzalem, maar bij de diverse steden of dorpen die er dan nog waren in die dagen. En die dus ontkomen zijn aan de Galdeën. Maar ze zijn er. Toen u alle oversten der heren die in het veld waren, Dat wil zeggen, niet bij de stad of iets dergelijks, maar op het platteland. Zij en hun mannen hoorden dat de koning van Babel, Gedalia, de zoon van Ahikam, over het land gesteld had en dat hij aan hem bevolen had de mannen en de vrouwen en de kinderkens en van de armsten des lands van degenen die niet naar Babel gevankelijk waren weggevoerd. Dan wordt die categorie weer genoemd. Zo kwamen zij tot Gedalia te Mispa. Namelijk Ismaël, die in het, dat is het volgende hoofdstuk, die Ismaël die vermoordt uiteindelijk Gedalia. Nou, uiteindelijk, dat duurt allemaal niet zo lang hoor, maar daar loopt het in ieder geval op uit. Maar die Ismaël, dat is dus een van die krijgsheren, iemand die geneigd is de macht aan zich te trekken, althans de leiding te nemen. En het is dus een natuurlijke opponent, rivaal van die Gedalia die door de koning van Babel is aangesteld. Maar deze Ismaël die werpt zichzelf op als leider, zoals we zullen zien. Die krijgsheren kwamen dus tot Gedalia te Mispa, namelijk Ismaël, de zoon van Netanja en Johanan. En Jonathan, de zonen van Karea en Seraya, de zoon van Tanhumet en de zonen van Ephai, de Netofatit. En Jezanja, de zoon eens Maagatits, zij en hun mannen. Wie dat allemaal zijn, weten wij niet. Maar ik zei u al, het is goed gedocumenteerd. En alleen die Ismaël komen we nog tegen. Nou, die Johanan trouwens ook, uit die opzomming. Hierna. Maar goed, ze kwamen naar Gedalia. En vers 9, en Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, zwoer hun en hun mannen, zeggende, want ja, hij was de baas, hij was door de Nebukadnezar aangesteld. En hij zegt tegen die weggelopen, dan wel overgebleven, ontkomen legerofficieren, vrees niet van de Chaldeeën te dienen. Blijf in het land en dient de koning van Babel, zo zal het u wel gaan. Dat is precies wat Jeremia zelf eerder ook al eens gepredikt had, immers. En Gedalia is inderdaad trouwende koning van Babel, blijkbaar. En hij zegt, nou, dat zal u ook moeten doen. En hij zegt, ziet, ik woon te Mispa, vers 10, om te staan voor het aangezicht der Chaldeeën. Dat wil zeggen, ik vertegenwoordig de Chaldeeën, de Babyloniërs dus, die tot ons zullen komen. Gij lieden dan verzamelt wijn en zomervruchten en olie. Eerder lazen we over, ze kregen akkers en wijngaarden, toch? En hier verzamelt wijn, zomervruchten en olie en doet ze in uw vaten en woont in uw steden die gij hebt ingenomen. Ik denk dat je uit het vers moet concluderen dat het de bedoeling was dat bij gelegenheid die Babyloniërs weer eens terugkomen en dan deze landbouwproducten invorderen. Ze hebben het land veroverd, dus ze willen buiten en dit moet er dus gebeuren. Dat is ook een goede reden om mensen achter te laten om het land te bebouwen. Dan levert het nog wat op, nietwaar? En daarmee is verklaarde uitdrukking de Chaldeeën die tot ons zullen komen. Zo van, ze komen binnenkort terug, want dan willen ze de oogst van het land hebben. Dus dient de Chaldeeën, verzamelt wijn, zomervruchten, olie, doet ze in uw vaten en woont in uw steden die gij hebt ingenomen. Steden kan ook gewoon plaatsen zijn en wat het maar is. Eigenlijk worden deze officieren gewoon ontslagen. Je vraagt je af wie dat zou moeten doen. Maar ja, de hoogste gezagdrager in het land is nu Gedalia, als vertegenwoordiger van Nebukadnezar. En hij zegt tegen die officieren, oké, je kunt hier blijven. We dienen met z'n allen de koning van Babel, die vertegenwoordig ik. En er wordt van ons verwacht dat we het land bebouwen, dus ga je gang. Lever je wapens maar in, want daar komt het in. Dat deden ze niet, maar iedereen had zijn eigen wapens, ook degene die geen officieren waren trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ze worden van krijgsknechten worden ze boeren, is de bedoeling. En laten ze niet op zich zitten, zoals uit het volgende blijkt. Vers 11. Als ook al de Joden die in Moab en onder de kinderen Ammons en in Edom en die in al die landen waren, hoorden dat de koning van Babel in Judea een overblijfsel gelaten had en dat hij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, overaangesteld had, zo keerden al de Joden weder uit al de plaatsen waarheen zij gedreven waren en kwamen in het land van Juda tot Gedalia, te Mispa, en zij verzamelden zeer veel wijns en zomervruchten. Staat er een beetje komisch als u het mij vraagt. Maar goed, u begrijpt waar het over gaat. Er waren natuurlijk Joden gevlucht voor de Galdeën naar het buitenland. En het ogenblikkelijke buitenland is inderdaad aan de andere kant van de Jordaan. Dat wil zeggen Moab, Ammon en Edom. Aan de oostzijde van de Jordaan. Maar ja, het gevaar is geweken. De Babyloniërs zijn weg. Er zijn nog Joden overgebleven in het land onder het gezag van Gedalia. Dus ze zien een kans gewoon om terug te keren. Er moet ruimte genoeg zijn in het land inmiddels. Na al wat er weggevoerd is in de loop der voorgaande decennia. Dat is wat ze doen. Doch Johanan, vers 13, dat is een van die namen uit vers 8. Hij wordt meteen genoemd na die Ismaël. Johanan, de zoon van Karea en alle oversten der heren die in het veld waren, kwamen tot Gedalia te Mispa en zeiden tot hem: weet gij wel dat Baalis, de koning der kinderen Ammons, Ismaël, de zoon van Netanja, uitgezonden heeft om u aan het leven te slaan? Want politiek houdt in de praktijk in moord en doodslag. En die Johanan en anderen vertellen dus aan Gedalia: weet u wel dat die Ismaël, dat hij eigenlijk een geheime opdracht heeft van de koning van Ammon om u te doden? Nou ja. Maar Gedalia, de zoon van Ahikam, geloofde hen niet. Johanan nochtans, de zoon van Karea, sprak tot Gedalia in het verborgene te Mispa, zeggende: laat mij toch heen gaan en Ismaël, de zoon van Netanja, slaan en niemand zal het weten. Waarom zou hij u aan het leven slaan en gans Juda, die tot u vergaderd zijn, verstrooid worden en het overblijfsel van Juda verloren gaan? Want daar zag het naar uit, die koning van Ammon zag zijn kans schoon. En die denkt van: Juda is nou weinig meer over. Dat is weinig te doen om er helemaal een eind aan te maken. Dan pikken we het land wel in. Dan zijn we er helemaal vanaf. Maar goed. Johanan biedt zich aan om daar een stokje voor te steken. Maar Gedalia, de zoon van Ahikam, zeide tot Johanan, de zoon van Karea: doe deze zaak niet, want gij spreekt vals van Ismaël. Dat wil zeggen, het is politiek en het is gekonkel onderling. Maar waar het nou eigenlijk over gaat, is natuurlijk: wat moet er nou van dit overblijfsel terechtkomen? Want ja, we hebben alles gehad. We hebben de veroveringen van Jeruzalem gehad totdat het verwoest werd. We hebben de wegvoering gehad in Babylonische ballingschap in drie fasen. En er loopt er nog steeds wat volk rond. En ja, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, niks goeds. Dat is in ieder geval wat hier om te beginnen wordt aangereikt. En dat is nog lang niet het eind van het verhaal. Want dan volgt hoofdstuk 41, maar het geschiedde in de zevende maand. Dan ben je twee maanden ruw genomen natuurlijk. Ben je twee maanden voorbij de inname van Jeruzalem en de verbranding van de huizen van de tempel. Dat was in de vijfde maand immers. Geschiedde een paar maanden later, dus in de zevende maand, dat Ismaël, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, van koninklijke zade, hoe dat precies zit, weten wij niet. Het is zelfs nog maar de vraag of dat koninklijke zaad inderdaad was het Davidische koninklijke zaad. Want met gemak kan hij ook nog van een buitenlands koningshuis afstammen ergens. In zijn voorgeslacht. En of dat van koninklijke zaden wil zeggen via zijn vader of grootvader of overgrootvader, met overgrootvader. En er komen een heleboel andere namen die ik uit mijn hoofd niet kan onthouden. Ja, hoe ver dat strekt, dat weten wij dus niet. Maar wel dat hij dus belust was op macht in elk geval. Hè? Nou ja. Daarvan staat dan dat die Ismaël en de oversten des konings, te weten 10 mannen, met hem kwamen tot Gedalia, te vrezen valt dat het koninklijke zaad en dat overste des en die oversten des konings, dat dat slaat op de koning van de kinderen van Ammon. Ik ben het nergens tegengekomen, maar als ik het verhaal 3 keer lees, dan kom ik alleen maar tot die conclusie. En het van koninklijke zaad zijn van Ismaël zou dan logischerwijze ook inhouden dat hij op een of andere wijze nog afstand van dat, wat was het ook weer, Ammon, van het Ammonitische koningshuis. En dat hij dan die opdracht heeft om dit uit te voeren, dat lijkt me wel. Bovendien, iemand uit Juda of uit Israël die Ismaël heet, is toch problemen zoeken, lijkt me. Huh?
Maar ja. Gedalia heeft hem goed gekend, die Ismaël.
Dus ja, 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 ja.
Dan
ja.
Zou je zeggen, dat was een Jood, dus die heeft die.
Maar het kan beide waar zijn natuurlijk, hè. Die Ismaël die kan verwant zijn aan het Ammonitische koningshuis. Dat wil niet zeggen dat hij niet ook Joodse voorouders heeft. Dat kan allemaal. Zoals je dat in de koningen van Israël ook tegenkomt. Die hebben dan voorouders van de koningen van Tyrus enzovoorts. En de Heer zegt dan ook op een gegeven moment tegen een van die koningen, dat je je zo misdraagt, dat komt door je moeder. Dat heb je geërfd via je moeder. Van een ander koningshuis. Bovendien in die koningshuizen, daar vind je sowieso alles wat in elkaar grijpt, hè. Toen maar. Dus het een sluit het ander niet uit. Maar hij verzamelt, hij komt met de oversten des konings te weten 10 mannen. Nou ja, 10 mannen, die kwamen met Ismaël tot Gedalia, de zoon van Ahikam, te Mispa. En ze aten al daar brood tezamen. En dat is dan ongeveer het laatste wat ze gegeten hebben. Nou, die 10 niet, maar die andere wel. Want er staat, en Ismaël, de zoon van Netanja, maakte zich op met schades de 10 mannen die met hem waren. En zij sloegen Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, met het zwaard. Alzo doodde hij hem, die de koning, ik moet het anders lezen, alzo doodde hij hem, die de koning van Babel over het land gesteld had. En de macht wordt overgenomen door deze 10. Nee, ik wacht altijd even, dan kunt u er even over nadenken. En verder zeg ik er niks over. Maar zit je aan het denken? Ook sloeg Ismaël al de Joden die met hem, namelijk met Gedalia, te Mispa waren. En de Galdeën, de krijgslieden die al daar gevonden werden, want die waren er dus blijkbaar nog. Soms denk je om toezicht te houden op Gedalia. Ja, maar je kan ook zeggen, ze zijn aan hem gedetacheerd. Dat wil zeggen, ze staan hem ter beschikking. Maar die Ismaël en die 10 mannen, die roeien het hele spul uit. En het geschiedde nu op de 2e dag nadat hij Gedalia gedood had, en niemand het wist, zo kwamen er lieden van Sichem, van Silo en van Samaria, 80 man. We hebben de baard afgeschoren en de klederen gescheurd en zichzelf gesneden en spijsoffer en wierook waren in hun hand om ten huize des Heren te brengen. En Ismaël, de zoon van Netanja, ging uit van Mispa hun tegemoet, al gaande en wenende. En het geschiedde als hij hen aantrof dat hij zei: kom tot Gedalia, de zoon van Ahikam. Wat hier beschreven wordt, is dat de volk onderweg is naar het huis des Heren, op een of andere manier, opdat ze de Heer zouden dienen, maar ze komen uit het gebied van de 10 stammen. Want Sichem, Silo en Samaria, ja, dat hoort thuis bij Efraïm van Samaria. Weet u het zeker, want dat was ooit de hoofdstad van het 10-stammenrijk dat hier al, weet ik hoe lang, ver meer dan een eeuw niet meer bestond. En Sichem ligt daar vlakbij. En wij kennen het uit Johannes 4, want daar zijn we in Samaria en bij Sichem. En daar is een Samaritaanse vrouw. Weet u nog, die plaatsen zijn het, hè? Kortom, ze zijn eigenlijk van de 10 stammen als het er helemaal over gaat. Ik bedoel, niet letterlijk. Ik denk dat het gewoon Joden waren. Verdwaald, achtergebleven. En hoe dat nou moet met hun dienst aan Jehovah, spijsoffer en wierook, er is immers helemaal geen tempel meer. En nou, die lui worden opgevangen door die Ismaël. En hij zegt: kom tot Gedalia, de zoon van Ahikam. Maar ja, Gedalia was ook al gedood. Inmiddels. Dus, maar het geschiedde als zij in het midden der stad gekomen waren, dat Ismaël, de zoon van Netanja, hen keelde. En vermoorden ze allemaal, 80 man. En wierpen in het midden des kuils, hij en de mannen die met hem waren. Doch onder hen werden 10 mannen gevonden die tot Ismaël zeiden, uit die 80... zijn er ook 10 mannen die tot Ismaël zeiden: dood ons niet, want we hebben verborgen schatten in het veld van tarwe en gerst en olie en honing. Heb je die nog? Het is toch frappant dat je aan de ene kant die Ismaël hebt met zijn 10 die de macht proberen over te nemen, en aan de andere kant heb je er ook 10 wier leven gespaard wordt. En dan komen ze ook nog uit het gebied van de voormalige, of het voormalige gebied van de 10 stammen. Je wordt gedwongen bij die 10 te blijven stilstaan. Als ik er niet bij stilsta, vraag je mij: hoezo 10? En bovendien 2 keer, aan beide kanten van het verhaal. 10. Dan moet ik u zeggen: ja, dat weet ik ook niet, waarom dat de 10 zijn. Maar ja, er wordt wel wat naar boven gehaald, bedoel ik, hè? Uit de achtergrond. Want het maakt voor de rest helemaal niet uit hoeveel mannen dat waren, natuurlijk. Maar het wordt ons wel verteld en het is opvallend, zodat automatisch je gedachten gaan naar: hoe zit het eigenlijk ook alweer met die 10, weet u? Goed, die 10 worden gespaard, want die blijken tamelijk rijk te zijn. Verborgen schatten. Dat verborgen had ook weggelaten kunnen worden. Had er kunnen staan: we hebben schatten in het veld van tarwe en gersten, olie en honing. Maar het gaat over verborgene dingen. Tel dat maar bij elkaar op. 10 en 10. En uit het gebied van de 10 stammen. En het gaat over verborgen dingen. En langzamerhand wordt je op een spoor gezet. Maar ik lees gewoon verder. Zo liet hij af en doodde ze niet in het midden hun broederen. Dat wil zeggen, die broederen werden wel gedood, maar die 10 niet. De kuil nu waarin Ismaël al de dode lichamen der mannen die je aan de zijde van Gedalia geslagen had heen en wierp, massagraf dus, is dezelfde die de koning Aza maakte vanwege Baeza, de koning Israëls. Hé, ben je alweer bij die 10 stammen terecht? Want Baeza was de koning van Israël, zijnde het 10 stammenrijk. Nou ja, die kuil, deze vulde Ismaël, de zoon van Netanja, met de verslagenen, met de lijken. Vervolgens, en Ismaël voerde het ganse overblijfsel des volks dat te Mispa was. Nou ja, het ganse overblijfsel, zoveel was het niet dus, hè. Hij voerde dat weg, had de macht overgenomen van Gedalia. Hij voerde het weg, gevankelijk. En waaruit bestond dat overblijfsel? Uit des konings dochteren. En dan moet je helemaal gealarmeerd raken. Want ja, we hebben nou toch nadrukkelijk genoeg gelezen, omdat het er gewoon staat, dat hiermee een eind komt aan dat koningshuis van David. En de zonen van Zedekia, de laatste koning, werden gedood. Zedekia gevankelijk weggevoerd en gevangen gebleven tot op de dag van zijn dood. Ik bedoel, het is over en uit. De paleizen verwoest, de tempel verwoest, Jeruzalem verwoest, volk weggevoerd, wat arme mensen overgebleven enzovoort. En ineens duiken daarop des konings dochteren. Je vraagt je af hoe die dochters van de koning zijn ontkomen. Want ik denk er nog altijd dat ze misschien die Babyloniërs daar toch wel belangstelling voor gehad zouden kunnen gehad hebben geworden. Weet je veel. Om wat voor reden dan ook. Het is aardige oorlogsbuit en vrouwen zijn van oudsher oorlogsbuit. Ik wil het niet zeggen per definitie. Maar voelt me net een stapje te ver. Maar vooruit maar. Maar hier duiken ineens des konings dochteren op. Hoeveel waren dat er eigenlijk? Dat weten wij niet, maar dus minstens twee. Want het is meervoud. Meestal niet van te zeggen. Het ganse overblijfsel werd weggevoerd door deze Ismaël, te weten, des konings dochteren en al het volk die te Mispa waren overgelaten, die Nebuzaradan, de overste der trawanten, aan Gedalia, de zoon van Ahikam, bevolen had. Ismaël dan, de zoon van Netanja, voerde ze gevankelijk weg en toog heen om over te gaan tot de kinderen Ammons. Want ja, dat was het verhaal, dat hij door de koning van Ammon gezonden was om dit te doen, feitelijk. Om Gedalia te vermoorden en kennelijk om wat er over was van het volk inderdaad gevankelijk weg te voeren. Ja, maar niet te zagen hun kans schoon nadat de Babyloniërs hun werk gedaan hadden. Als een soort naoogst, zal ik maar zeggen. Dus nou van het volk zo goed als niks over, de rest nemen wij wel mee. En dat is daadwerkelijk wat gebeuren zou. En dan staat er, toen nu Johanan, dat is die man dus die aan Gedalia gezegd had, denk erom, die Ismaël is op een geheime missie, die probeert u te vermoorden, die Johanan, uit hoofdstuk 40. Toen nu Johanan, de zoon van Karea, en al de oversten der heren die met hem waren, al het kwaad hoorden dat Ismaël, de zoon van Netanja, gedaan had, zo namen zij al de mannen en togen heen om met Ismaël, de zoon van Netanja, te strijden. En ze vonden hem aan het grote water dat bij Gibeon is. Nou ja, daar moeten we het de volgende keer over hebben, want het is inmiddels de hoogste tijd. Maar er zit natuurlijk een vreemde opening in het verhaal hier ineens. Aan de ene kant, maar daar moet je dan enigszins gevoelig voor zijn, doordat je een paar keer van doen krijgt met die mannen. En dan ook nog met volk dat afkomstig is uit steden van het voormalige Tienstammenrijk. Maar wellicht via de symboliek moet je dat alarmeren. Maar letterlijk en zo letterlijk mogelijk moet je gealarmeerd raken door de verschijning van des konings dochteren ineens in vers 10. Want op de achtergrond van heel de geschiedenis spelen de beloften die God gedaan heeft aan David met betrekking tot de continuering van het Davidische koningshuis. Want hoe je het keert of wendt, dat is wat er in 2 Samuel 7 en andere schriftplaatsen gewoon expliciet staat. Hier in Jeremia word je bepaald bij de contraint aan het Davidisch koningshuis. Je moet er logischerwijze aan toevoegen in Jeruzalem. Want de Heer had beloofd dat het gecontinueerd zou worden. En wat de mannelijke afstammelingen betreft, daar lees je alleen maar over dat ze omkomen. Behalve dan dat je helemaal aan het eind van dit Bijbelboek, in het laatste deel van hoofdstuk 52 nog leest over die Jojachin, die dan, nou weet ik hoeveel jaren, uit zijn gevangenis in Babel verhoogd wordt. Maar verder weet je dat dan ook niet. Zodat de vraag blijft op welke wijze God dan zijn beloften met betrekking tot de voortzetting van het Davidisch koningshuis zou waarmaken. En net op het moment dat ze allemaal dood zijn en weg, verschijnen hier in hoofdstuk 41 ineens des konings dochteren. En dat is wel aardig dat we nu, want ik ben echt helemaal aan het eind van de avond, we lopen over mijn tijd heen nu. Maar het is wel aardig dat we daar terechtkomen. Ik kan er een poosje over nadenken. Want er zit heus niks anders op. Maar ja, het is voor mij achteraf makkelijk praten. Er zit heus niks anders op dan dat het erfrecht van die troon van David door die dochters gedragen wordt. En dus logischerwijze moet worden overgedragen aan een der echtgenoten op zijn minst. Misschien wel allebei. Opdat door die lijn, door de afstammelingen van deze dochters, die lijn van het koninklijke geslacht van David zal worden gecontinueerd. Maar daarover hebben we het wel weer een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord. We danken u dat wij u kennen als die God die niet alleen spreekt en belooft, maar die ook bij machten is om te doen hetgeen u gesproken hebt. Daarom danken we u dat wij, ook wij, vandaag uit uw woord mogen leven. En inderdaad onze levens mogen funderen op de beloften die u ons gedaan hebt als gelovigen en daarmee ook als uw kinderen. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien ook naar de uiteindelijke terugkeer van het Davidische huis in Jeruzalem. Mogen uitzien naar de komst van onze heiland zelf. De uiteindelijke rechthebbende op de troon van David. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren dat dan dat koninkrijk daadwerkelijk zal uitgebreid worden over geheel de aarde. Dat eenmaal uw heerlijkheid zal geopenbaard worden en eenmaal heel de schepping zal moeten vaststellen wie u bent. Dat u niet alleen maar een God bent die spreekt, maar inderdaad doet wat u gezegd hebt en doet wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat wij op dat woord mogen vertrouwen, daar ons geloof in mogen stellen, onze oren mogen neigen tot u, opdat u ons zou geven die gewisse weldaden van David en daarmee de Messiaanse zegeningen. Wees u dan ook ons nabij, Vader. Wij vragen u dat op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.